Volgens mij gaan we zo meteen beginnen.
Yes.
Yes. Goedemorgen. Goedemorgen en welkom bij deze sessie, waarin we gaan discussiëren over de werkplek en de werkomgeving van 2020. Ik ben Jeroen van der Kamp, ik ben de Chief Technology Officer van Login Consultants. En ik ben hier samen met...
Ruben Spruit. Ik ben CTO bij PQR. En eigenlijk beginnen we met een probleem. Het probleem heeft niks te maken dat de stem wat lager is als het normaal gesproken is, of voelt tenminste. Of dat het 8:15 is, dat we misschien een beetje los moeten komen. Maar het probleem heeft alles te maken met eigenlijk de snelheid en de impact die IT-ontwikkelingen eigenlijk in ons dagelijks leven hebben. En ook in de werkplek van 2020 dat heeft. Want wat we allebei zien, is dat er verschillende ontwikkelingen zijn die serieuze grote impact heeft in hoe wij met elkaar werken. Hoe onze collega's werken, of hoe we misschien... IT-middelen thuis gebruiken, of hoe onze klanten met IT-middelen omgaan. Als je kijkt naar Tablification bijvoorbeeld, en 4, 5 jaar geleden stond het bij niemand op de radar, terwijl het nu eigenlijk gewoon gemeengoed is. En dat er wordt gekeken van hoe kan ik tablets maximaal inzetten, niet alleen maar mail te lezen, maar ook gewoon applications te ontwikkelen daarvoor. Dus de impact en de snelheid van IT-ontwikkeling neemt, dat gaat door het dak, zou je kunnen zeggen. Andere uitdagingen heeft alles te maken met keuzes. Welke keuzes ga ik maken rondom cloud computing bijvoorbeeld, of rondom datacenter. De uitdaging is dat er superveel keuzes zijn. We kunnen met z'n tweeën zo een uur of twee vullen met keuzesrichtingen. Dat hebben we met allerlei onderwerpen gedaan. Als je kijkt naar desktop virtualisatie, als je kijkt naar cloud computing, als je kijkt naar mobility, zijn er superveel keuzes. En de organisaties hebben best moeite om de juiste keuzes te maken. Dat zijn wel serieuze uitdagingen. En met die uitdagingen eigenlijk in ons achterhoofd, willen we eigenlijk ons beeld schetsen van Workspace 2020. En we noemen het een paar keer het woord workspace en werkplek wordt er soms door elkaar gebruikt. Maar het mooie van het woord workspace is dat het wat ongrijpbaarder is. En bij werkplek krijg je gelijk een beeld voor ogen. Oké, dat is voor mij een smartphone. Of dat is voor mij een tablet. Of dat is voor mij een bureau met een device, toetsenbord en muis erop. Maar workspace is eigenlijk hoe werk ik. En daar heb ik een heleboel zaken heb ik daarvoor nodig. En die gaan we hiervan met jullie delen.
Wat wel belangrijk is, we praten over de werkplek van 2020. Dat is nog een eindje weg. De doelstelling van onze sessie is dat we vooral alle trends in beeld krijgen die die werkplek vormgeven in 2020. En we hopen dat jullie ook realiseren dat het echt onze mening is of onze idee. En de realiteit is dat het zeker niet in ijzer of beton gegoten is, want wij veranderen ook van mening. Over een half jaar zien we weer nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen waar we denken van wacht eens even, het gaat die kant op. Maar aan het eind van de rit hopen we jullie het op zijn minst een klein beetje geïnspireerd te hebben. En een klein beetje ook een veel beter beeld gegeven te hebben van waar die werkplek in 2020 heen gaat. We hebben het al over werkplek, maar waar het eigenlijk om gaat is de IT van de eindgebruiker, de business consumer. En die gebruiker moet werken, samenwerken, productief zijn en dat doet hij in een workspace. En we gaan eerst in deze discussie inzoomen op die eindgebruiker. Later gaan we ook een perspectief hanteren vanuit IT professional, maar eerst gaan we inzoomen vanuit een eindgebruiker. Hoe ziet zijn werkomgeving eruit in 2020? Wat belangrijk is dat we eigenlijk een onderscheid maken in ons verhaal tussen hoe interact hij, dus op wat voor manieren maakt hij in een output letterlijk met IT en computing. En wat voor vormfactoren en hoe ziet dat dan eruit. Maar een tweede heel belangrijk aspect is hoe is hij productief en hoe gaat zijn werkstijlen veranderen en wat is dan belangrijk voor hem. Nou, we gaan eerst inzoomen op interact. Daadwerkelijk, hoe werkt een eindgebruiker met enddevices en wat voor ontwikkelingen zien we daar nou? En als er één onderwerp verschrikkelijk in beweging is, is het dit onderwerp. Het gaat veel sneller dan we verwachten. Prachtig voorbeeld is de tablets. 4 jaar, 5 jaar geleden bestonden ze simpelweg niet. En je ziet hoe nadrukkelijk ze nu al op de werkvloer verschijnen.
Ze bestonden wel. Heel, Microsoft tablet was het wel, maar echte adoptie.
Dat is 4, 5 jaar geleden. Ja, met touch. Ja. Nou, dat is gelijk het goede voorbeeld. Het is geen trend meer, maar het is een gegeven. Touch heeft computing fundamenteel veranderd. Dat is het grote fundamentele succes ook van iPad en van met name ook de iPhone, die dat als eerste introduceerde. En je zag dat dat echt een paradigm shift was in computing. Daarvoor zaten we altijd met een keyboard en een muis te werken. En je ziet dat Microsoft en iedereen in onze wereld, en zeker als het gaat om... allerlei vormfactoren dat touch nu steeds meer de primaire vorm wordt om de interactie te hebben met computing. Niet de enige vorm, maar steeds dominanter. En met name als je kijkt naar, kopen mensen nog een pc of een laptop of een tablet, dan zie je dat mijn moeder, die wil helemaal niet meer achter die laptop zitten. Die vindt het alleen maar fijn om achter een tablet te zitten, waarmee ze makkelijk met de vinger kan besturen. Touch is geen trend meer. Touch is een gegeven, dat weten we. Dat is een open deur.
Volgende heeft alles te maken met augmented reality. Eigenlijk een soort samengestelde realiteit. Waarbij je misschien wearables gebruikt met bepaalde camera's. Of misschien wel een lens hebt ingedaan waarbij je informatie die je zelf met je echte ogen ziet, gecombineerd met een digitaal oog zou je kunnen zeggen. Zoals in dit voorbeeld wordt gebruikt bij een garage. Waarbij wordt gekeken, okay, ik moet dit vervangen aan deze auto. Hoe doe ik dat? In het veld zie ik, een van de klanten is een groot schoonmaakbedrijf. Daar hebben ze verschillende soorten stofzuigers. Hebben ze mensen die stofzuigers moeten bedienen. En bepaalde onderhoud gedaan worden aan die stofzuigers. Hoe kun je nou die mensen simpel trainen? Nou, weet je wat? Iedereen heeft een smartphone. Een specifieke app is ervoor ontwikkeld. En die app die richt je op die stofzuiger. Stofzuiger wordt herkend. Hoe vervang ik de stofzuigerzak? Op deze manier vervang ik de stofzuigerzak. Is ook een vorm van augmented reality. Nou, het lijkt me ideaal als het naar de consumerkant gaat. En dan kan ik mijn kinderen ook mooi onderwijzen hoe ze zelf kunnen stofzuigen.
Ja.
Dus augmented reality, gecombineerd met apps, gecombineerd met wearables, is iets wat in die workspace 2020 past. Gaan we met elkaar elke dag zo stofzuigen? Het zal specifieke toepassingen zullen er zijn. Maar ik denk dat er steeds meer en meer augmented reality komt in die workspace van 2020. En dan kom je vanzelf eigenlijk op het onderwerp wearables terecht. Een beetje IT-pro hier in de zaal, die leest wekelijks over Google Gear of Google Fit of oplossingen die met wearables te maken heeft. Maar wearables zijn er in verschillende smaken eigenlijk, verschillende soorten. Als je kijkt naar watches, als je kijkt naar watches waar health informatie in opgeslagen of in opgepakt wordt. Als je kijkt naar glas of kijkt naar lenzen of contactlenzen. Ik heb die contactlens bijvoorbeeld in een grote R&D-omgeving gezien. In een soort prototype gezien. Dat is best wel scary als je daarover nadenkt. Hè? Als je zo'n lens in je oog doet.
Zou je zo willen daten? Dat je gaat zitten en dan voor je komt het hele cv van in de persoon die tegenover je zit.
Ja, ik weet niet. Ja. Ik heb ook al eens een studie gelezen dat zeker in Amerika, als mensen een Google Glass dragen, dat ze eigenlijk worden geassocieerd met onbetrouwbaar. Dus je hebt een Google Glass op en daarmee is ook hij is minder betrouwbaar. En in Europa kijken daar wat genuanceerder. Maar dat is wat ik vond ik op zich wel interessant om dat te lezen. Dus
nou, genuanceerder. Wie van jullie komt wel eens in San Francisco? Ik zie een paar, 2, 3 handen. Als je onlangs in San Francisco geweest bent, zie je gegarandeerd heren en dames met Google Glass rondlopen. En dat zie je hier bijna nog niet. En het is echt een dingetje. Amerikanen houden van een beetje show met zo'n Google Glass. De vraag is of Google Glass in 2020, want daar gaat het over, in 2020 of dat echt een succes wordt. En dat is wel interessant. Ik denk namelijk dat als je kijkt naar wearables, en er zijn nog veel meer ontwikkelingen, je hebt al die Fitband, dan heb je ook nog Google Glass met augmented reality. Dus letterlijk dat je augmented reality gepresenteerd krijgt in een visie op de wereld om je heen. Letterlijk heb je een hut op de wereld. Maar het gaat nog verder. Je hebt ook nog eens een keer implants. Maar wat belangrijk is als we nou de link maken met de werkplek van 2020... Ik weet niet, ik twijfel of wearables een enorm succes gaan worden in een consumentenland. Ik betwijfel of je, als je een heel mooi duur horloge hebt, dat je dan de behoefte hebt om nog een ding aan je pols te hebben die je nog een keer oplaadt, waarbij je nog meer notificaties hebt. Ik denk dat mensen al heel veel informatie krijgen en dat het vooral voor geeks interessant is.
Ik kan dan zeggen, ik zou zo'n ding willen hebben.
Ja, wij maar willen zo'n ding
de vraag
hebben.
De
vraag is of de consument zo'n ding wil hebben.
En wat hij ermee doet?
Wat ik wel heel interessant vind, is als ik kijk naar een ontwikkeling van Google Glass, waarvan ik eerlijk gezegd denk dat het nog heel ver weg is voordat wij dag in dag uit met zo'n apparaat op ons hoofd rondlopen. Vooral vanwege dat onbetrouwbaarheid. Maar ook gewoon, want het is gewoon niet relaxed, want je weet gewoon dat iedereen heel de tijd gestoord kan worden. Ik bedoel, je ziet nu al als we aan tafel zitten in een restaurant, toch? Dat we zeggen, oké, jongens, laten we alsjeblieft de smartphones op elkaar stapelen. En de eerste die zijn smartphone pakt, afgeleid, wordt
hem
de rekening betalen. Maar dan gaan we naar de werkplek van 2020. En dan denk ik eerlijk gezegd dat toepassingen als Google Glass in de werkplek heel nadrukkelijk aanwezig zijn. juist als mensen die in het veld werken, en dat kan heel breed zijn, een monteur of een politieagent, of in ziekenhuizen en dergelijke, juist in die context verwacht ik dat wearables, en met name Google Glass, enorm grote impact gaan hebben. En ik denk dat je een tegengestelde ontwikkeling gaat krijgen. Ik vermoed dat wearables, met name vanuit een business consumer perspectief, dus mensen die werken, dat daar die impact en technologie wel bruikbaar is. Maar ik weet nog niet zeker of het echt een mega succes gaat worden in consumentenland.
Ander thema rondom Workspace 2020 is gesture-based computing. Als je naar deze, kijk naar Kinect bijvoorbeeld, of kijk naar Leap. Dat zijn oplossingen die je kan gebruiken om met hands-free interactie te hebben. Daar gaat het over. Interactie te hebben met machines. Of met applicaties. En ook, wat Jeroen net zei, de specifieke toepassingen, daar zie ik ook wel gesture-based computing toegepast worden. Natuurlijk aan de consumentenkant gebruiken mijn kids het dagelijks. Als je naar Xbox kijkt, maar vooral aan de zakelijke kant zie ik het nu nog niet. Maar in 2020 zeker wel voor specifieke toepassingen zoals Jeroen net schetste. Dan krijg je een moeilijk woord op de vroege ochtend. Maar ik kort het me gewoon even af als EEG of mind control. Ik heb exact dit apparaat heb ik thuis. En eigenlijk werkt het apparaat niet zo heel erg bijzonder eigenlijk. En er wordt altijd een grap gemaakt en Jeroen helpt er altijd aan mee van ja, dat komt door jouw hersenactiviteit. Dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn dat het misschien nog wat verder van de bedshow, is. Want wat ik met het apparaat kan doen, dat werkt een beetje, is dat ik dat apparaat kan programmeren. Dus oké, ik heb hier een bal, een applicatievorm. Die bal die moet nu naar rechts draaien of moet naar links draaien. Als mijn mind, vaak moet daar zomaar aan denken. Dan zit er een bepaalde patroon in en dan gebeurt dat ook. En op die manier met mind control kun je dus wel degelijk interactie hebben. In die context zitten we nog. Met applicaties en met machines. Ik denk dat het nog wel een ver van de bedshow is.
Of nog niet 2020?
Ja, ik weet niet.
2030?
Ik zou überhaupt niet met zo'n apparaat op straat willen lopen. Want dan denk je ook van, hey, die is ontsnapt uit een of ander ziekenhuis of zo. Maar
een andere interessante ontwikkeling, en die is de laatste tijd heel erg veel in het nieuws, is de ontwikkeling rondom virtual reality. Nou bestaat virtual reality al 25 jaar, maar het grappige is dat twee technologieën, virtual reality en mobility, weer een nieuwe swing geven aan de interesse aan virtual reality. De jongens die Oculus Rift hebben opgericht, die hadden een briljant idee. Waarom gebruiken we geen mobile technology om een 3D-bril te maken? En je ziet dat er ontzettend veel interesse voor is, dat eerlijk gevoed door Kickstarter. En je ziet dat de ervaring die je kan bieden voor maar een paar honderd dollar heel erg indrukwekkend is. Wie heeft al zo'n ding thuis liggen? Nou, kom op, zitten we nou met een stel nerds hier bij elkaar. Als je trouwens, wat heel interessant is, vanaf juli of augustus kan je de tweede developer kit bestellen. En die kan ik je wel heel erg aanraden. We hebben allebei de eerste, dan zit je best wel allemaal grof en langzaam en word je best wel een beetje duizelig. En dat komt dan namelijk wat je ziet als je zo beweegt, dat het een paar seconden naelt. En daar hebben ze keihard aan gewerkt om dat soort dingen op te lossen. Dus dat de resolutie omhoog gaat en dat vooral het naijlen, waar je zo ziek van kan worden, eruit gehaald wordt. En de ervaring is al indrukwekkend met de eerste versie. De tweede versie wordt nog veel indrukwekkender en het consumentenproduct wordt heel erg indrukwekkend. Zo indrukwekkend dat Facebook Oculus gekocht heeft. En daar is best wel wat over te zeggen. Het is een complete sell-out, hoor ik niet zeggen. Heel veel mensen vragen zich af, waarom heeft Facebook Oculus gekocht? Iemand hier die durft daar een uitspraak over te doen. Waarom heeft Facebook Oculus gekocht? Facebook op zichzelf heeft geen toekomst. Ik denk dat je een klein beetje gelijk hebt. Het gaat niet om, moeten wij gaan Facebooken in een 3D-context en moeten wij al onze sociale contacten in een 3D-context hebben. Maar Facebook wil, net zoals Google toen ze Android kochten, een plek hebben in een hele belangrijke nieuwe stroming. En ze zien heel nadrukkelijk dat Oculus het begin is van een compleet nieuwe vorm van computing, dat het echt kan doorbreken. Dus het gaat er niet om dat we met z'n allen zitten te Facebooken met de Oculus Rift, maar voor Facebook, zo'n grote partij, wil heel nadrukkelijk ownership, net zoals Google ownership heeft gekregen met Android in de mobility sfeer. Goeie terechte conclusie.
Andere ontwikkeling heeft alles met voice control te maken. Als je naar Cortana kijkt, we noemen het wel eens gekscherend corona, dat blijft beter hangen. Maar als je naar Cortana kijkt of naar Siri kijkt, zit ook een stuk van voice control in. Gecombineerd met services die public services die gebruikt worden. Combineer ik voice control met real-time translation, voice control, om interactie te hebben. En real-time translation om eigenlijk gewoon te communiceren met Jeroen. Of misschien met iemand in Japan. Of misschien met Sean of Benny in Duitsland of in Amerika. Waar ik in mijn eigen taal, met mijn eigen typische uitspraken soms kan communiceren. En dat het real-time vertaald wordt. Is iets wat in 2020, wat ons betreft, wel degelijk realiteit is. Er zit ook wel een uitdaging in. Als je in Nederland, als je Friesland en Groningen en Limburg en het Westen en het Oosten pakt, heb je wel een uitdaging om elkaar te begrijpen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken in real-time translation.
De grote uitdaging van voice control is natuurlijk, hoe accuraat is het? En misschien lijkt 99% veel, maar als je een zakelijk gesprek hebt, wil je waarschijnlijk een iets hogere accuratie hebben in het real-time translation. Ja. Maar het is bijna ongetwijfeld zo dat wij in 2020 dit misschien wel, zeker als we met eenvoudige gesprekken, ik zal geen moeilijke gesprekken doen, dat het gewoon een reële optie is. Dat het een functie wordt waar je voor gaat betalen in Link of Skype.
En in bepaalde mate zie je het ook al. Hè? Andere partijen naast Microsoft die een bepaalde vorm van real-time translation hebben. Maar dan is het vaak nog voor de main, hè, de grote talen in de wereld. Het is dus interessant als het ook veel breder is als Engels, Duits, Frans en dergelijke. Andere ontwikkeling. Of eigenlijk geen ontwikkeling. Voor mij is het gewoon realiteit. In 2020 is het Unified Communications. Als ik zou vragen wie gebruikt hier mail, dan denk je van, hey, wat is dat voor een domme vraag? Natuurlijk gebruikt iedereen mail. Naast andere vormen van communicatie. En voor mij is dat van Unified Communications hetzelfde. En misschien is het gewoon communication.
Is het nu al een beetje, hè?
Ja. Alleen, ik denk dat de uitdaging zit, nu zie je wel een soort pijlers. Ivoren torens, hè? De Microsoft Links of de Skypes. Nou, daar zie je wel integratie in ontstaan. Maar wat nu als ik gewoon op een Cisco-platform gestandardiseerd ben met Unified Communication? Hoe kan ik dan makkelijk communiceren met u die gestandardiseerd is op een ander platform? Nou, dat soort integratie, daar zie ik nogal wat slagen. Er moeten nog wat slagen gemaakt worden om dat goed te realiseren. Zeker aan de zakelijke kant. En Jeroen noemde dat net al bij Oculus. Is eigenlijk de hele trend dat je eigenlijk een soort crowd development krijgt. En eigenlijk is het glimlach als je voor 2 miljard gekocht wordt door Facebook. En een aantal jaren geleden via een Kickstarter.com geld verzameld hebt. Hè, van deze twee en een heleboel andere mensen om een device te ontwikkelen en die te krijgen. Dan zullen grote bedrijven achter de oren krabben van holy shit, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat er een groep enthousiastelingen, mensen met een slim idee. En gifted zijn en echt capabel zijn om iets te ontwikkelen. Nou, via Kickstarter dat je gewoon eigenlijk een soort R&D hebt die wordt gefund door ons, zoals hier in de zaal zitten. Nou, dat zet de wereld van R&D denk ik wel op zijn kop. En dat is op zich wel gaaf om
minder worden.
En dat betekent dus aan de workspace kant, ja, dat je niet alleen maar hoeft te kijken, maar moet kijken naar de grote partijen in de wereld. En dat je steeds meer en meer en meer misschien wel diversiteit aan oplossingen gewoon in de workspace krijgt. Waar je misschien een half jaar geleden of een jaar of anderhalf jaar geleden nog niet eens van had gehoord. Nou, dat is een trend die door Kickstarter, maar eigenlijk crowd development eigenlijk wordt gedaan.
De conclusie is simpel. Als je kijkt naar hoe mensen interactie hebben met computers, betekent dat wat wij nu zeggen ongetwijfeld compleet niet meer waar is in 2020. En dat er misschien wel 20 nieuwe vormen bijgekomen zijn. Ruben zei het al, Kickstarter is zo'n fundamentele ontwikkeling waarbij kleine ideeën heel snel groot worden. En het is letterlijk een explosie van gebruiksvormen in computing. En er komen nog heel veel nieuwe bij. En het grappige is dat een trend die niet minder wordt. Dus het feit dat in 2020, als jullie IT-strategieën vormgeven en computing eruit ziet, dan zal het echt niet meer alleen zijn, alsjeblieft, hier heb je een pc, een laptop en een tablet of een smartphone. Maar er komen nog heel veel andere dingen bij kijken die noodzakelijk zijn voor gebruikers om productief te zijn.
Nou, ik kom eigenlijk op een tweede schakel. Jeroen vertelde in het begin, we hebben eerst als we kijken naar hoe die business consumer, hoe hij werkt met zijn workspace. Hoe hij interactie heeft met machines en met andere gebruikers, maar ook hoe hij productief kan zijn. Dat is eigenlijk de tweede schakel in dit stuk. Hoe kan hij dus productief zijn? Nou, een van de discussies die terugkomt is eigenlijk Battle of the Platforms. En Battle of the Platforms gaat eigenlijk over deze onderwerpen. Van wat is nou het platform? Is er één dominant platform in 2020? Nou, wij geloven dat er niet één dominant platform is. Dat is nu al niet het geval en dat zal er nog maar meer en meer en meer gaan worden. Dat zie je op verschillende gebieden. Aan de operating system kant, maar ook aan de browser kant en ook aan de mobile kant. En die battle die zou alleen maar sterker en sterker worden. En de discussie is ook gewoon zijn van hoe kan ik nou als ik verschillende platformen heb, hoe kan ik dan wel functionaliteit uit die platformen heen en weer eigenlijk gebruiken. Voor iedereen is het wel logisch als ik in een Apple-cel zit, dat alles gewoon lekker met elkaar werkt. Maar wat nu als ik en een Apple, en Apple, en Google, en Microsoft naast elkaar wil gebruiken? Hoe kan ik dan echt gewoon prettig werken? Hoe kan ik data makkelijk uitwisselen? Hoe kan ik applicaties makkelijk uitwisselen? Heb ik aparte stores of heb ik gewoon één store die gebruikt kan worden? En dan wrijft het al tegen zeg maar, vaak verdienmodellen van die bedrijven. Wat vaak via de consumer store in ieder geval een verdienmodel zit. En dat willen ze natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden.
Interessant is ook om te zien hoe Chrome OS echt wel aan het doorbreken is. Dus er is heel bijzonders aan de hand. Hè? We dachten dat we met Android en iOS en macOS en Windows RT er wel waren. En je ziet gewoon nu dat Chrome OS enorm in opkomst is in Amerika. De value for money die je krijgt bij een Chrome OS notebookje van $300. Heel veel mensen zien dat heel erg zitten. En dat had ik zelf niet verwacht. Als ik heel eerlijk ben, toen Chrome OS zag aankomen, en zeker ook de eerste variant van de Chrome, ja, wat even een leuk speeltje, je kan er helemaal niks
mee. Ik was nou een uur of twee als ik klaar, maar ik heb mijn kinderen gegeven en die waren na 3 uur klaar, maar je zei, pap, hier kan ik niks mee. Dat was een jaar of 3 geleden toen we de eerste Chromebooks kochten.
Ja, maar nu zie je nadrukkelijk dat het nummer 1 van alle laptopachtige modellen die er verkocht worden in Amerika, is een Chrome OS boek. Dat is toch een fundamentele verschuiving. Hoe lang gaat dat gebeuren voordat wij dat hier gaan meemaken? Dat dat misschien wel een primair operating system wordt. Denk je dat in 2020 dat je gebruikers tegenkomt met Chrome OS? En dat mensen daarmee willen werken?
Zeker.
Of dat ze een behoefte daaraan hebben? Een andere hele belangrijke ontwikkeling is de wat we noemen applification. Voor alles komt een app. Vroeger was onze wereld heel simpel. Je had Windows-applicaties en dat was 95% van alle applicaties. Toen zag je dat web-applicaties erin kwamen. Toen dacht iedereen, nou, het wordt alleen maar web-applicaties. Dat was absoluut niet het verhaal. Nog steeds bleven Windows-applicaties bestaan. Wat je nu ziet is dat er een trend is dat voor al die verschillende platformen specifieke applicaties ontwikkeld worden. Interessant te zien hè, dat Microsoft nu nadrukkelijk bezig is om daar vanuit een Windows-perspectief uniformiteit in aan te brengen. Dat je één keer kan ontwikkelen en dat je het op een Windows-phone of op een tablet of op een laptop kan gebruiken.
Ja.
Maar het gegeven is wel dat als je kijkt naar enterprise IT, dat je niet minder applicaties krijgt. Dus die consolidatie is een tegengestelde stroming. Hè. Elke enterprise IT wil zich graag zo min mogelijk applicaties. De realiteit waar wij in nu leven, en zeker in 2020, is dat er juist een explosie van applicaties gaande is. Omdat er zoveel verschillende vormfactoren en zoveel verschillende operating systems zijn en toepassingsgebieden.
Kijken naar 2020, naar devices, dan zijn het de obvious devices die we nu gebruiken, maar misschien nog een kleinere scherm waar je misschien eventjes twee seconden productief op bent om eventjes snel wat te bekijken of misschien een signaal die je krijgt van een device die aan je gekoppeld is. Het is device diversiteit, dat is eigenlijk wat dit woord betekent. Dit zijn zeg maar de standaard devices, maar dat zal alleen maar meer en meer gaan worden. Of het nou echt een scherm, fysiek scherm is, of dat een scherm geprojecteerd wordt, dat kun je dan nog daarover discussiëren. In 2020 is het alleen maar meer verschillende soorten en grote devices.
Wie kent Project Ara van Google? Die zijn net zichtbaar geworden. Dat is heel tof. Dan kan je eigen mobiel. Het idee is dat het een soort raamwerk is. En dat je letterlijk de componenten erin kan schuiven. En in plaats van dat je steeds de hele mobiel upgrade, ga je zelf bepalen welke componenten erin zitten. En kan je ook, als je vindt dat de camera verouderd is, kan je weer een nieuwe camera kopen. Het idee is ook, is dat je dan niet meer dan naar Google gaat, maar gewoon rechtstreeks naar een leverancier die camera-elementen maakt. Nou, je kan je voorstellen, als dat een trend is die door gaat zetten, hoeveel impact gaat dat hebben op de rest van computing?
Ja, precies. En ja, dan krijg je vanzelf hè, de tablification. Hoe gebruik ik gewoon tablets? En dat is niet meer van, ik heb net zoals nu, ik heb mail, ja, ik heb een tablet en daar doe ik bepaald werk mee. En dat zal helemaal meer en meer gaan worden. En vooral tablification gecombineerd met application is iets wat we nu al gewoon zien bij organisaties. En de vraag is eigenlijk, wat is de toepassing van tablets met bepaalde applicaties om iemand te ontzorgen in een buitendienst? Mensen die een gebouw opleveren. En wij zeggen, oké, ik heb 1500 restpunten, ik maak foto's ervan, ik maak aantekeningen van, die worden direct aan een informatiesysteem gekoppeld. Is geen rocket science, gebeurt nu al. En wordt steeds meer en meer en meer gecombineerd met application en tablification. De manier zoals we communiceren, enterprise social, waarom koopt Microsoft Yammer? Waarom heeft Microsoft Yammer gekocht, kan ik beter zeggen, een aantal jaren geleden. Daar zit een filosofie achter. Die filosofie heeft met communicatie en interactie met elkaar te maken. Hoe kunnen we productiever zijn door kennis te delen en kennis vast te leggen. Binnen onze organisatie, maar steeds belangrijker, ook met andere organisaties. En een soort virtuele organisatie met elkaar in creëren. Daarin speelt social enterprise. Dat is niet Facebook of Twitter toelaten in de zakelijke omgeving. was een andere vorm van communicatie.
Interessant is ook de ontwikkeling van Internet of Things. En Microsoft heeft er laatst ook weer wat over gezegd. Is dat er letterlijk overal in elk apparaat een operating system komt te draaien dat verbonden is met het internet. En je ziet het al in je eigen huis gebeuren. Denk je dat in 2020 het normaal is dat er, want hoeveel kost het om een kleine module te maken dat wifi connectie heeft en dat de status van het apparaat communiceert via internet? Ik bedoel, we dachten eerst dat overal schermen inkwamen in onze koelkast en de wasmachine. Dat is niet echt het belangrijkste. Waar het vooral om gaat, is de status. Dus hoe groot is de kans dat in 2020 op je thuis je afwasmachine, de droger en andere apparaten standaard connectie hebben met het internet? Lampen en dergelijke. Maar het is niet alleen thuis, dat gebeurt ook op de werkvloer. Je hebt een prachtig voorbeeld.
Een van mijn vrienden die is IT-manager bij een groot internationaal bouwbedrijf. En die hebben opdracht gekregen om van Google een nieuw hoofdkantoor te maken. En bij die opdracht, dat was de opdracht van Google, was oké, voor elke component in het gebouw moet er een extra functie van dat component gecreëerd worden. Dus elk component wat in het gebouw zit, moet een extra functie hebben. Simpel voorbeeld. Ik heb een deurkruk, is een component van dat gebouw, een component van die deur. En die deurkruk gebruik ik om de deur te openen. De vraag is, wat is de tweede component die wordt gevraagd als hij de deurkruk vast hebt om dat die deur te openen? Misschien is het al, hey, hij herkent dat ik erin ga. Misschien is het wel identity management of autorisatie management zit erin. Of misschien zit er wel een signaal van, hey, er gaat iemand die vergaderruimte in. Aha, dus vanavond moet er schoongemaakt worden. En zijn uitdaging is, shit, hoe ga ik voor al die componenten die er zijn, hoe ga ik een tweede functie bedenken? Ik zou al zo'n job willen hebben, by the way, om daarover na te denken, om daar ook invulling aan te geven.
Maar wie gaat dat beheren en organiseren? Hoe groot is de kans dat jullie met als IT-professional, maar ook als developer, met Internet of Things geconfronteerd wordt? En dat dat steeds meer ook een plek gaat geven op de werkplek?
Ander onderwerp in Workspace 2020 heeft alles met privacy te maken.
Interessant. Dit onderwerp is, een jaar geleden wisten we nog niks. Waren we allemaal gewoon vreselijk naïef. En als je, want het is niet zo dat het helemaal zo'n verrassing kwam. Als je de communities, en zeker de hacker communities, met ze sprak, wisten ze en gingen ze ervan uit dat dit al gebeurde. Echelon was ook al 8 jaar geleden aangekondigd. En ik sprak een hacker 3 jaar ervoor en die vertelde me dat overal afgeluisterd werd. En 3 jaar later werd het aangekondigd, Echelon, in mijn ogen, oh, ik geloofde het eerst niet, maar... Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat het absoluut impact heeft op de werkplek van 2020. Ons bewustzijn van security en van privacy, want daar gaat het vooral om, is totaal veranderd. En je ziet dat eigenlijk commerciële bedrijven, zoals Google, Microsoft en dergelijke, en eigenlijk iedereen in het ecosysteem, nu een tweede vijand erbij heeft. Niet alleen maar de hacker die informatie wil stelen, maar nadrukkelijk ook overheden die structureel bezig zijn om informatie te betrekken. Gaat dat fundamenteel je strategie veranderen voor de werkplek in 2020? Nee, maar ik denk wel dat de impact groter is dan we ons misschien al nu realiseren. En dat de ontwikkeling van technologie... Ik sprak met een bank, die willen heel graag data in de cloud hebben. Het eerste wat hij zei is, als de overheid er maar van af kan blijven. Dus je ziet wel dat dat een belangrijke discussie is. Maar hoe dat precies impact gaat hebben op die werkplek van 2020... Ik denk dat het nu simpelweg nog te vroeg is om dat te zeggen. Maar het gaat impact hebben.
Precies. Andere impact die we al zien is eigenlijk de generatie X versus generatie Y. Waarbij de generatie X zegt van ja, ontzorg mij, help mij. En de generatie Y zegt van ja, ik regel het zelf wel. Geef mij de componenten zodat ik het zelf kan doen. En dat betekent in de workspace van 2020 dat er steeds grotere groep collega's of mensen waarmee we samenwerken uit de generatie Y komt. En dus op een hele andere manier kijkt naar hoe wij als IT-pro's diensten leveren. En dat betekent niet zomaar zo zwart-wit, dat het alleen maar of dit is. Het is zomaar en-en. Maar je ziet wel een verschuiving van steeds meer mensen die eigenlijk vanuit die zelfservice gedachte van IT-service, niet alleen over applicaties, maar eigenlijk in de brede zin zeggen, ik wil niet ontzorgen worden, ik kan het zelf wel. Of ze denken dat ze zelf kunnen, dat is dan nog een andere soort discussie. Maar wel ontzorgd willen worden. En een IT-store met verschillende diensten daarin willen krijgen om gewoon zelf de workspace samen te stellen. In 2020... is ook de discussie van wie is nou eigenaar van wat, nog veel belangrijker als het nu is. En nu krijg je nog een beetje de discussie van wie is nou eigenaar van een device. Met bring your own device komt die discussie terug. was de vraag wie is nou eigenaar van de applicatie of wie is nou eigenaar van de data. Dat is een fundamentele discussie die in 2020 ja, nog veel belangrijker is als dat het nu al het...
En complexer. Nu als... Het wordt niet eenvoudiger, beste mensen. Het gaat niet eenvoudiger worden.
Je zou ook wel eens kunnen zeggen, werk is geen plek. Werk is iets wat ik doe op waar ik dat dan ook zelf wil. Dat geldt voor ons allebei. Waar we ook zitten, wij kunnen ons werk doen. Soms een beetje tot extreme. Maar ik zie ook een tegenbeweging bij die work-life balance. Een tegenbeweging die zegt, oké, ik wil gewoon op bepaalde tijden gewoon niet meer aan het werk zijn. Ik wil gewoon niet always connected zijn. En een week of 4 geleden gaven wij een vergelijkbare presentatie op een grote usergroep. En ik maakte een voorbeeld van BMW. Waarin BMW zegt, maar ook Yahoo zegt, van oké, na een bepaalde tijd ontvang jij geen mail meer. En dan denk ik over, wat is dat van oldschool gedachtegang, dus we zitten niet in de Sovjet-tijd, maar zo'n soort gevoel zou je erbij kunnen krijgen. En ik vertelde dat voorbeeld en ik wist niet wie er in de zaal zat. Dus later kwam er iemand naar me toe en zei van, hey, dat voorbeeld wat je gaf van BMW, dat is echt. Ik zeg, hoezo? Ik werk bij BMW in Duitsland. En die signalen die je aangeeft van die work-life balance, dat er op een gegeven moment een soort fans komt. Oké, dan ben je gewoon niet meer aan het werk. Dat is wel degelijk realiteit in de organisatie. Er is ook een uitdaging die zegt, na 8 uur wordt er geen mail meer verstuurd. Als de IT in controle is. Wat is 8 uur als je een globale speler bent? Is het 8 uur in Duitsland of 8 uur in Nederland of 8 uur in Japan? Of is het veel belangrijker dat ik bepaal wanneer ik niet meer connected ben? Ik geloof meer in die vorm. Niet dat IT bepaalt wanneer ik wel of geen mail meer krijg. Maar dat er slimme devices komen die zeggen, ik heb gewoon een schedule of ik heb een policy ingesteld voor mijzelf. En ik wil deze informatie niet meer standaard krijgen. Dat is wat bij work-life balance ook hoort.
Als je dan kijkt hoe IT voor gebruikers aan het veranderen is, is er maar eigenlijk één antwoord. Het is in alle opzichten structureel, continu, explosief aan het veranderen. En als je kijkt naar de werkplek van 2020, kom je nog weg met een laptop, een pc en een tablet en een toetsenbord en een muis?
En
nee,
een touch.
Dan zal je zien dat juist de vraag vanuit de consument, die het eerst in zijn eigen consumentensfeer hebben en dat ook willen meenemen naar de werkplek, dat de diversiteit van technologie, diversiteit van devices, enorm gaat toenemen. En je zal ook zien dat bedrijven die proberen gebruikers te vangen in een specifiek model steeds meer moeite hebben om dat te gebeuren. Wat gebeurt er dan? Dat is een typisch consumerization effect. Hoe meer je probeert af te kaderen wat gebruikers kunnen doen met IT, hoe betere garantie dat ze er omheen gaan zeilen en dat de IT plaatsvindt, dat noemen we shadow IT, waar je helemaal geen zicht meer op hebt. Ik heb geen eenvoudige antwoord. Maar dit is wel de realiteit van de werkplek, zeker voor een eindgebruiker in 2020. Het is niet meer zo eenvoudig.
Schakel even door naar een ander perspectief. Dus we hebben het eerste perspectief hebben we gehad over die business consumer. Een nieuwe naam, een andere naam voor eindgebruiker. En het tweede perspectief heeft alles te maken met de IT professional. En hoe zijn workspace in 2020 eruit ziet. Of de impact die workspace van 2020 heeft op de manier zoals hij zijn werk doet. Of zij zijn werk doet. En eigenlijk zijn er 4 segmenten hebben we daarin bedacht. Wat is consumerization? Jeroen noemde dat woord net al een paar keer. De rol van mobility. Windows legacy vraagteken. En everything as a service. Dat zijn 4 segmenten waarin we eigenlijk de rol van IT en de rol van IT voor Workspace 2020 beetpakken. De eerste heeft alles met consumerization te maken. Dat gaf ik net al een beetje aan bij die Gen Y, generatie X, generatie Y. De mindset die hij of zij heeft en in onze organisatie komt, of misschien als partner werkt in onze organisatie. Die is al veranderd en die is nog steeds verder aan het veranderen. Dat heeft niet alleen met leeftijd te maken, want je kan ook best iets ouder zijn. en nog steeds bepaalde mindset hebben over het gebruik van IT-services. Maar jongere mensen, mijn zoon is bijna 14, die kijkt op een hele andere manier naar IT. Betekent niet dat hij alles weet van IT, maar hij weet alleen hoe hij het goed kan gebruiken. Of hoe hij het in ieder geval slim kan gebruiken. En met die mindset komt hij in onze organisatie te werken. En hij verwacht ook bepaalde verwachtingen van die organisatie.
Belangrijke impact van de consumerization betekent dus in de werkplek of in de workspace van 2020. En hoe je daar als IT-professional naar moet kijken. Is dat het niet meer any is. Any location, any device, any...
Connection. Geen connection, zoals hier.
Ja. Maar dat je met ontzettend veel meer N's te maken krijgt. De vormfactor, het operatiesysteem, de ownership. Wie de gebruiker is, is het Generation Y of is het Generation X? Je moet daar in je IT-strategie wel bewust van zijn dat je dus een veel heterogener palet van gebruik gaat krijgen. En dat is onvermijdelijk. En als je dat niet probeert, als je dat probeert af te bakenen, zie je dat je ook gaat vastlopen.
Belangrijk is wel dus van wat zijn nou de core assets van de organisatie? Want als je dat helder hebt, dan kun je daar, dit is voor mij van cruciaal belang. Deze intellectual property of deze informatie of dit DNA is voor mij van cruciaal belang. En daarin ga ik ondersteunen. Alle andere zaken zijn misschien bijzaken. Dat hoort ook bij deze discussie. Tweede schakel is mobility en de impact van mobility op networking bijvoorbeeld. Als je kijkt naar 4G, always connected. Ben je always connected? Een van mijn andere klanten is een bedrijf die doet metingen. Zit in grote tankschepen. Die hebben een tablet en een application. Zitten in een tanker om metingen te doen. Die hebben geen connectie. Dat heet kooi van Faraday heet dat. Die gaan geen connectie krijgen. Wat betekent dat voor any? De rol van networking speelt daar een rol in. Informatiebeveiliging of specifieke en infrastructuur security spelen een steeds belangrijke rol in Workspace 2020. Ook voor de IT Pro. Het denken dat alles wat in de datacenter staat secure is en alles wat er buiten staat niet secure is. De vraag is dat de juiste manier van denken? Wat is secure en wat is niet secure? Zeker als alles geconnect is met elkaar.
Het heeft ook een gevolg. Je moet er wat mee als IT-professional. En grappig genoeg, Enterprise Mobility Management. Als jij nu naar mobility seminars gaat en je leest over mobility en over het management van mobility, komt al heel snel de acroniem EMM voorbij, Enterprise Mobility Management. Dat woordje is nu universeel, bestond een jaar geleden simpelweg nog niet. We hadden het over Mobile Device Management, Mobile Information Management, Mobile Application Management. En Enterprise Mobility Management is gewoon het totale palet van management wat je kan doen rondom mobility. En je ziet dat elke organisatie naar oplossingen aan het kijken is of geïmplementeerd heeft. Je ziet dat Microsoft proactief ook daarmee bezig is. Intune zie je dat ze stappen willen proberen te maken. VMware heeft AirWatch gekocht. Citrix heeft Zenprise gekocht. En het betekent dat veel IT-afdelingen nu veel groter bereik hebben qua IT. En naar hele andere oplossingen op zoek moeten. Het grappige is als je naar Enterprise Mobility Management oplossingen gaat, je ziet ook dat ze ook in een nieuw formaat aangeleverd worden. Meer bijvoorbeeld dat je het niet meer zelf een server gaat installeren on-site, maar dat je gewoon het als een dienst afneemt uit de cloud. Waar gaat Enterprise Mobility Management nou om? Eigenlijk gaat het om het managen van twee verschillende werelden. Wat je nu vaak nog wel ziet is dat gebruikers met twee verschillende smartphones rondlopen. Een eigen en een privé. Een privé smartphone en de mobiel van werk. Maar ja, dat is niet echt een houdbare situatie. En zeker met Bring Your Own willen mensen juist gewoon op één mobiel kunnen werken. Dus Enterprise Mobility Management is een technologie, een ontwikkeling juist om die twee persoonlijkheden, de privé en de zakelijke persoonlijkheid, op één device te managen. En de grap is dat je dat, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Op het moment dat mensen hun eigen devices gaan meenemen en jij gaat aan alle kanten overal locks opgooien en zorgt dat ze niks meer kunnen installeren, dat ze 20 keer een password moeten invoeren, kan ik je garanderen dat niemand vrijwillig zijn device in jouw Enterprise Mobility Management oplossing gaat hangen. Dus de truc is dat je Enterprise Mobility Management en het managen van twee persona's heel transparant is. En het allerbelangrijkste is natuurlijk, weet je dat een device gestolen is of verloren, dat je al heel snel in ieder geval een commando kan sturen bijvoorbeeld om een remote wipe te doen van alleen de zakelijke data, of bijvoorbeeld wanneer iemand uit dienst gaat. Hier is heel veel ontwikkeling in gaande. Hier is absoluut nog niet klaar, maar je zal zien dat het managen van twee werelden niet alleen maar straks in mobility, maar universeel gaat worden in IT en end-user computing wereld. Dat je de privéwereld hebt en de zakelijke wereld die je wil managen.
In 2020 is enterprise file sharing en synchronisatie. Is gewoon net zoals mail, is aanwezig. En nu zo is het ook al aanwezig, maar misschien niet eens door IT gedeliverd. Als je naar OneDrive kijkt, of SkyDrive, of Dropbox kijkt, dan wordt het gebruikt. Is het een probleem? Hangt er vanaf van de organisatie. Voor een grote bank is het gebruik van Dropbox of enterprise file sharing type oplossingen in een publieke cloud waar de data op Amazon storage wordt opgeslagen, misschien wel degelijk een uitdaging. Mevrouw werkt in de gezondheidszorg, is een uitdaging. Het is klassificatie van data en gebruik van enterprise file sharing oplossingen is belangrijk.
Ik heb een interessante vraag. Bij wie van jullie organisaties wordt er absoluut geen Dropbox gebruikt? Ik zie één hand. Jij weet zeker dat er geen Dropbox in de hele organisatie wordt gebruikt. Je bent de enige toch? Of zie ik nog een hand? Dat zegt wel iets, hè? Hoe zit het met de beveiliging van Dropbox? En de security, die is bijna non-existent natuurlijk.
Ja.
En dat is wel een realiteit waar je als IT-pro mee over na moet denken. Het is heel belangrijk dat je met een alternatief komt.
Deze discussie komt weer terug, hè? De post-PC versus de PC-plus era. En wij allebei geloven in een PC-plus era. Dat heb je in een aantal vorige stukken ook al gezien. Voor mij is niet dat de PC in een ultrabook of in een hybride vorm zeg maar, verdwijnt. Je ziet dat consumenten, hè, Jeroen zijn moeder, een tablet koopt in plaats van misschien een laptop koopt. Dus aan de consumerkant zie ik wel degelijk zeg maar, een decline van PC's. Maar aan de zakelijke kant, als ik hier zou vragen wie heeft er alleen maar een tablet waar die dag in dag uit op werkt. Dan denken de meeste mensen, nee, ja, ik heb en een tablet, en een phone, en een laptop of een combinatie van die zaken. Dus voor ons is het een PC plus era. En die diversiteit, wat Jeroen en ik net al een paar keer hebben verteld, dat zal ze maar een steeds grotere rol spelen voor die IT Pro in 2020, als je naar zijn workspace kijkt. Nu komen we eigenlijk op een derde schakel. En de derde schakel is Windows Legacy. Dat is misschien een gek woord op een Microsoft Tech Days evenement. Er staat uitroepteken, vraagteken. Wat wij met Windows Legacy bedoelen, zijn eigenlijk de Windows klassieke applicaties als Legacy. Vraagteken, uitroepteken. En wat betekent dat nou voor die werkplek van 2020?
Het grappige is, als je met CIO's spreekt en met architecten, zie je wel dat projecten niet specifiek meer Windows-projecten zijn. Windows is een gegeven wat er is, maar in de mindset van onze realiteit is Windows wel een legacy operating system geworden. Hoe lang? Want daar zit niet meer de groei. Dat bedoelt niemand twijfel daarover. Er zit geen groei meer in het gebruik van Windows. Nou, dan heb je sommige futuristen die zeggen, ja, het is over 5 jaar voorbij. Nou, dat weten we zeker dat in 2020 Windows alles behalve nog legacy is. Ik denk dat het nog heel erg lang gaat duren voor Windows gaat verdwijnen. Misschien gaat het wel nooit verdwijnen. Dat kan ook. Maar het is niet meer zo, in vergelijking met 5 of 10 jaar geleden, dat er maar één keuze was. Windows. Je ziet dat het enorme explosie gaande is als het gaat om vormfactoren en operating systems. Microsoft moet ook keihard concurreren. Dat is interessant om te zien. We hebben net de release gezien van Windows 8.1 Update 1. En wat krijgen we terug? De volledige desktop experience. Ik ben onder de indruk van Microsoft als bedrijf. Ik vind de nieuwe CEO een toppertje. Die snapt het wel, dat gevoel heb ik wel. Maar ik wil ook één kritisch geluid doen. En dat is dat Microsoft had dit op kilometers moeten aankomen, dat de keuzes die ze gemaakt hebben in Windows 8 volstrekt verkeerd waren. Waarbij ze twee totaal verschillende werelden heel geforceerd proberen te samenbinden op een normale PC of laptop. En het is een mega strategische fout geweest. Ze gaan nu inhalen. Hè. 8 is misschien commercieel wel een succes, want Vista was helemaal een drama. Maar de mindset rondom Windows is bij consumenten totaal veranderd. En dat heeft nadrukkelijk de release van 8 en de manier hoe ze twee verschillende, de modern apps en de klassieke desktop experience probeerden te verenigen, is een gigantische fout geweest. En ik kan nog steeds niet begrijpen hoe ze die fout hebben kunnen maken. Want iedereen, niet alleen ik, maar werkelijk iedereen zag dit van mijlenver aankomen. Dat is wel apart. Denk je, zo'n slim bedrijf als Microsoft zo'n fout gemaakt heeft. Nou, gelukkig, Windows 8.1, update 1, gaat de goede kant op. Gaat Windows 9 weer een groei in Windows gebruik laten zien? Wie denkt dat? Wie denkt hier dat Windows 9, of Windows 8.1, update 1, weer een enorme stijging in het gebruik van Windows laat zien? Ik zie geen handen. Nou, dat is ook wel een beetje realistisch. Wel de realiteit waar we nu in leven. Microsoft weet dit ook, hè. Het is niet zo dat Microsoft gek is. Interessant om te zien is, waarom is Windows niet alleen maar het enige platform meer? We hebben vorig jaar hebben zij ermee gestart. Zijn Ruben en ik de Project VSC survey gestart voor de State of VDI en Server-Based Computing. Dit is een survey die gericht is op VDI en Server-Based Computing IT-professionals. Die verantwoordelijk zijn voor het bouwen en onderhouden van dat soort omgevingen. We hebben dit jaar weer een editie gehad. We hebben net de preview aan de participanten toegestuurd. Er komt ook binnenkort een publieke publicatie. Maar een van de vragen die we stelden is, want daar was heel veel over gezegd. Wat is het percentage van applicaties dat echte Windows-applicaties zijn? En als je kijkt naar dit antwoord, dan zie je dat zelfs 15% heeft gezegd, alle applicaties zijn Windows-applicaties die wij publiceren in die VDI of server-based computing omgeving. 80 tot 99%, 32. 60 tot 79%, 27. Dus meer dan de helft heeft de meerderheid van applicaties is gefocust rondom Windows-applicaties, wat ook begrijpelijk is. En dat betekent dus dat er nog steeds maar een klein percentage is waarbij de meerderheid van de applicaties non-Windows applicaties is. Bijvoorbeeld HTML5 applicaties. En dan zie je dat de plek van Windows nog wel heel erg verankerd is. En voordat al deze applicaties geen Windows applicaties zijn, ik denk dat dat extreem lang gaat duren. Ik denk dat jij en ik dat niet gaan overleven. Dat is nog heel lang zal Windows een plek hebben in onze wereld. Wel grappig om te zien, want veel mensen hebben hier een uitgesproken mening over dat het veel radicaler is. Dat alle applicaties nu webapplicaties zijn en dergelijke. En dat is nog helemaal niet de realiteit.
Wat handig is om te melden hier zo, is dat het aantal mensen die survey hebben ingevuld is 845. Of eigenlijk die het ingevuld hebben en gecomplete is. Dus niet dat 10 mensen zijn geweest op de wereld of iets dergelijks, maar bijna 900 mensen die de survey hebben ingevuld en gecomplete zijn, die dan dit antwoord geven. Dat zijn dus wel een serieus aantal mensen die daarin in hebben gevuld. Als we eventjes naar de context VDI en de virtuele desktop infrastructuur kijken en we zouden vragen wat voor een OS gebruik je, dan komt er eigenlijk geen rocket science uit. Het grote deel van de groep mensen die gebruikt Windows 7 als operating system in de context van virtuele desktop infrastructuur. Verandert dat in 2020? Vast wel.
Het was wel grappig, wij waren op Twitter bezig, vertelden dat we met de voorbereiding bezig waren en met deze vraag. Zij vertelde dat we met de workspace van 2020 bezig waren. En één iemand op Twitter zei dat simpel. Iedereen zit op Windows 7 in de workspace van 2020. Ik denk dat daar ook wel een beetje een kern van waarheid in zit. Dat dat wel een beetje waar is. Ik ben benieuwd of we weer en masse gaan upgraden en of dat gaat veranderen. Ja.
Volgende onderwerp heeft alles met VDI versus server-based computing te maken. En dit plaatje komt mij nog wel bekend voor in ieder geval. In de survey wat opvalt is dat de groep mensen die server-based computing als platform gebruiken om Windows-applicaties aan te bieden, dat het eigenlijk een vrij stabiele groep is. En dat de mensen die VDI gebruiken steeds grotere groep aan het worden is. En de mensen die bij elkaar VDI en server-based computing gebruiken ook een grote groep is. Je ziet dus dat vooral nieuwe projecten gefocust zijn op desktop virtualisatie met VDI en veel minder server-based computing wordt gebruikt. Ik schakel eventjes door, Jonas. Ja.
Het grappige is, als je kijkt naar VDI, dat veel mensen die je spreekt in het wereldje, zien VDI als een van de primaire manieren om Windows als legacy operating system aan te bieden op andere vormfactoren. Op een tablet, op een non-Windows tablet. Op een iOS-device, op een Chromebook. Je ziet ook dat heel veel bedrijven serieus kijken naar Chromebook als de ultieme manier om gevirtualiseerd een Windows-desktop-omgeving te krijgen vanuit het rekencentrum. Nou, een van de vragen die we stelden is, wat denk je wat belangrijk is voor VDI-adoptie? In hoeverre zijn er keuzes die je moet maken? Nou, een belangrijke vraag daarin is, welke VDI-oplossing is dit nu op dit moment nu belangrijk? Je ziet dat VMware View heeft de meeste, 31%, en dan komt Citrix met twee versies, die heeft ongeveer 45% van de markt. En interessant om te zien dat alle andere spelers in de VDI en server-based computing markt helemaal geen grote speler zijn. Wat nog interessant om te zien is dat Microsoft bijna geen footprint heeft. Dus het Microsoft-only product voor server-based computing te doen, of VDI, is maar een paar procent. Dan spreek ik mensen binnen Microsoft. En ook mensen die verantwoordelijk zijn voor het Microsoft VDI Server-Based Computing product, RDSH. En je ziet dat er ook een strijd gaande is binnen Microsoft van ja, dit willen we niet, want dit zal alleen maar helpen om Windows als operating system van het device af te halen. En dat er een andere keuze gemaakt kan worden. Wanneer echt een mindset omslag gemaakt wordt van oké, we geven de strijd op om die werkplek, en dat nog heel lang gaat duren. Je zal voorlopig Microsoft nog vooral heel enthousiast zien worden van de licenties die binnen de enterprise kunnen verkopen voor Windows op de werkplek. Maar je ziet nadruk aan deze cijfers dat Microsoft ook nog niet VDI en server-based computing als een strategisch element in hun oplossingen zien.
Wat betekent dit dan eigenlijk voor die IT Pro in 2020? Nou, dat je deze vraag, als je deze vraag bekijkt, dat je niet zo snel, als je op een bepaald VDI-platform zit, dat je dan even overschakelt naar een ander platform. Dat is de realiteit die wij in het veld ook zien, maar ook de realiteit die mensen hier aangeven in de survey. Schakel eventjes door, Jeroen.
We hebben nog 24 minuten, hè?
Precies.
Oké. Okay.
Een andere vraag om productief te zijn in de context van Windows is Windows is legacy, is hoe kan ik 3D graphics en virtual desktops gebruiken? Hoe kan ik zwaar grafische applicaties, resource-intensieve applicaties, die op Windows draaien, hoe kan ik die eigenlijk aanbieden naar alle devices waar ik maar ook wel wil? En dat is een vorm van computing die eigenlijk best wel nieuwer is eigenlijk. De ontwikkelingen naar Nvidia. Als je kijkt naar Nvidia, maar ook Intel en AMD. Om GPU's op een betaalbare manier in virtuele desktops te krijgen. Ja, die ontwikkelingen die gaan echt super, super snel. En dat zorgt ervoor dat je die toepassingen beter en betaalbaarder kan gebruiken voor onze gebruikers. De vraag die Jeroen net eigenlijk stelde is van wat zijn nou de innovation areas voor virtual desktops? He, waarom gebruik ik virtual desktops? En wat moet er eigenlijk verbeterd worden, improved worden? Wat kan er beter als ik naar VDI kijk? Dan zul je zien dat user experience, cost reduction, maar user experience, 2D graphics, 3D graphics, rich media, unified communications, dat het belangrijke drijvers zijn voor adoptie van desktop virtualisatie. Dat is de link die ik net maakte naar die 3D graphics slide. En dat zijn nog best wel soms uitdagingen. Ik had gisteren een presentatie over VDI. En spraken twee mensen na die tijd. Die zeiden van, ik heb wel een uitdaging met unified communications. Met link in de context van virtual desktops. En ik geloof dat in 2020 die discussie veel, veel minder ver is. Veel, veel minder relevant is. Omdat er gewoon een aantal technische zaken opgelost zijn. En dat de adoptie van unified communications heeft plaatsgevonden.
Wel grappig om te zien. Ik was vroeger een tweaker. Dus ik was gek op PC's overklokken en grafische kaarten overklokken. En ik had nooit gedacht dat Nvidia zo'n dominante rol in onze wereld zou gaan spelen. Het is een miljardenbedrijf dat heel nadrukkelijk de business desktop als een nieuw medium of hoe zeg, een plek ziet waar ze weer geld kunnen verdienen. Nvidia is wel vooraan in deze markt, maar je mag ervan uitgaan dat andere grote spelers in de grafische markt ook nog verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld AMD en Intel, dat mag je verwachten. En wat hun doen is dat je letterlijk een grafische kaart zet je in de server van de virtuele werkplek die in het rekencentrum draait. En op dat moment kan je ineens 3D-applicaties zonder probleem draaien. Dezelfde technologie wordt ook gebruikt voor cloud gaming. Je ziet dat ook in de opkomst is dat het renderen van wat je ziet niet gebeurt op je console, maar letterlijk in de cloud. En het is wel een teken dat dat een trend is en dat dat door gaat zetten. Je zal zien dat dat soort technologieën waarbij in de cloud gerenderd wordt, of dat de hybride gerenderd wordt, dat er zowel de client als de cloud engine aan het renderen is, dat dat door gaat ontwikkelen. Nou, we hebben in de survey gevraagd van nou, wie van jullie gebruikt zo'n gridcard. En dan zie je dat het een vrij hoog percentage is. Veel hoger dan ik verwacht had. Ja. 6%. En vooral voor 3D-ontwikkelaars is dat van toepassing. Maar welke applicaties op dit moment ontzettend 3D, business applicaties. Welke applicatie is vreselijk 3D? Ja, dat zijn echte officiële, maar welke standaard applicatie? Office 2013. Office 2013 gebruikt volop de DirectX engine. En bijvoorbeeld in de transities, in presentaties en dergelijke, wordt er ook echt van de GPU gebruik gemaakt. Dat zien we ook in de praktijk, wat de overhead is van Office. Daar komen we zo meteen op terug. Maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat de 3D en graphics steeds en steeds belangrijker worden. In 2020 wordt dat echt een requirement. Ook voor normale business consumers en niet alleen maar voor 3D professionals.
Andere trend is dat je eigenlijk, wat ook zie, is dat je eigenlijk soort VDI appliances krijgt, VDI blocks krijgt, waarbij ik pooled en personal, lokale storage gebruiken en op die manier veel makkelijker kan schalen. Het VDI-blocks is een, en we noemen het eigenlijk hyperconverged, is een trend die wij nu zien. Als je kijkt naar VMware met VSAN, als je kijkt naar Nutanix, als je kijkt naar Simplicity, dan zijn dat zomaar leveranciers, oplossingen die eigenlijk in deze categorie vallen. En ook Microsoft zal in mijn beleving ook wel zomaar die kant op gaan, door steeds vaker te gebruik maken van bijvoorbeeld van lokale storage. Daar zie je nu al trends in ontstaan, met storage spaces bijvoorbeeld en lokale storage te gebruiken. Als we vragen aan de mensen in de survey wat voor server hardware er nu wordt gebruikt, want de survey is eigenlijk het punt in tijd nu, 2014, dan zie je eigenlijk gewoon dat ja, de HP's, de Dell's, en de Cisco's, de IBM's, dat die het grootste stuk van desktop virtualisatie servers zomaar invult. Maar toch zie je bijvoorbeeld een Nutanix met 1,1%. Als je een iets ander filter toelaat, dus ik wil niet tussen mijn service computing als geheel service computing industrie beetpakken, maar alleen maar de VDI-industrie, dat is een filter. Of een nieuwe omgeving. Dan zie je dat Nutanix als hyperconverged platform niet 1,1%, maar in mijn hoofd iets van 4% marktaandeel heeft. En het zal me niet verbazen als je naar een survey volgend jaar zou kijken, of eind dit jaar zou kijken, dat stuk groter is. Dus Nutanix als voorbeeld is hyperconverged platform. Ik zie steeds meer vragen ook naar dat soort type platformen. Schakelen we door naar applicatie virtualisatie.
Die mag jij doen, want jij bent tenslotte de
MVP. Je vraagt, wat is de rol van AppV of de rol van ThinApp of andere toepassingen in de context van applicatievirtualisatie? En je zou vragen hoeveel procent van de applicaties worden gevirtualiseerd? En je zou kijken naar 2020, wordt het dan meer en meer en meer? Nou, ik loop een jaar of acht, in de softwarisiteit loop ik mee met applicatievirtualisatie. En het is altijd de vraag, hoeveel procent van mijn applicaties kan ik virtualiseren? En ik had eigenlijk gehoopt dat 7 jaar geleden bij wijze van spreken 60% was en dat het 7 jaar later 100% is. Maar de realiteit is dat het nog steeds niet 100% is. En misschien wel met AppV 5 misschien wel iets meer is als met AppV 4. Maar nog steeds een serieus aantal applicaties zijn die je misschien niet wil of niet kan virtualiseren. En ik denk ook dat nog steeds dat ze maar ook in 2020, als de Windows applicaties worden aangeboden, dat niet zomaar een substantiële grote rol speelt. Als je vraagt welke applicatie virtualisatie oplossing wordt gebruikt in de context van die survey, dan zie je dat een groot deel van de mensen die respons hebben gegeven geen applicatie virtualisatie gebruikt, 30%. En dat AppV5 best al een substantieel aandeel heeft, 25% van de mensen. ThinApp 15%, AppV4 12%. Ik had eigenlijk verwacht dat AppV4 en 5 omgedraaid zou zijn. Als ik kijk naar de uitdagingen die ik in het veld zie met AppV5, denk ik nou, blijkbaar is het zo. Als 805 mensen zeggen, dit is wat ze gebruiken, die zullen weten wat ze gebruiken.
Interessant is om te zien ook natuurlijk, en dit is niet echt een 2020 verhaal, maar we zijn op een Microsoft event en dit is altijd zo'n heerlijk religieus onderwerp waarover gediscussieerd kan worden. Is van, laten we ze een vergelijk doen en over applicatie virtualisatie ratio hebben. En dan vergelijken we AppV 5.0 met AppV 4.6 en ThinApp. En we kijken naar de ratios, in hoeverre zijn we applicaties aan het virtualiseren. En de uitslag is best wel interessant. We kijken eerst naar AppV 4.6. Dan zie je dat van 60 tot en met 100%, niemand heeft trouwens echt 100% van alle applicaties gevirtualiseerd, dat er bijna 46-47% van de respondenten zo'n hoog applicatievirtualisatiegraad hebben. Opvallend is dat toch nog de meerderheid onder de 60% zit qua applicatievirtualisatiegraad. Dit is AppV 4.6. AppV 5.0 is met name ontwikkeld om de kans tot virtualiseren dramatisch te verbeteren. Ik ben wel nieuwsgierig wat eruit komt. En dan zie je dat het nog niet zo is. Dus ondanks dat AppV 5.0 als belangrijke doelstelling had om meer applicaties te kunnen virtualiseren, zie je dat in de praktijk nog niet zo is. Kan ook nog mee te maken hebben dat het product nog vrij jong op de markt is. En ongetwijfeld gaat het veranderen. Wat extra interessant is wat gaat dan de concurrent doen? De belangrijkste concurrent. Want het is even overduidelijk dat alleen AppV en ThinApp belangrijke spelers zijn in de applicatievirtualisatiemarkt. En dan zie je dat ThinApp, en dat verbaast me enorm, nog veel lagere percentages heeft van applicatievirtualisatie gaat. Je zou verwachten, omdat ThinApp zegt het is juist zo makkelijk en je kan zelfs Internet Explorer 6 virtualiseren. Je ziet in de praktijk dat mensen die ThinApp, een organisatie ThinApp gebruiken, zelfs een nog lagere virtualisatiegraad hanteren als organisatie met AppV. Een andere interessante discussie. Hoe zitten we, in welke versie van Office gaan wij gebruiken in 2020?
Ja. Office 2015 of zo?
Ja, denk het. Ik denk het wel. Nou, laten we eens kijken hoe het nu zit. We hebben de survey gedaan en vragen welke versie van Office zit je? Dat is die versie die 4-5 jaar geleden uitgekomen zit, bijna 70% op. En nog maar 13% zit op Office 2013. En je ziet toch wel dat steeds bedrijven steeds langzamer zijn met het adapteren van nieuwe versies van Office, want het kost zoveel inspanning elke keer. En je ziet ook dat Microsoft daarvan geleerd heeft en dat het eigenlijk wel meevalt in de praktijk. Maar opvallend nog dat er nog 10% op Office 2007 zit. Dus ik ben benieuwd als we in 2020 kijken.
En ook opvallend dat relatief weinig mensen een open office of een vergelijkbare office...
Ik denk dat relatief weinig een understatement is. Het is vooral niet. En je ziet ook dat Microsoft het heel erg goed begrijpt. Hè? Onlangs is Office voor de iPad aangekondigd. Dat heeft ontzettend veel gewetensvragen binnen Microsoft opgeleverd. Want Office is heel lang de unieke verkoopargument geweest voor het operating system. En je ziet dat ze dat nu langzaam aan het loslaten zijn. Dat ze nu durven Office uit te brengen voor iOS en voor Android. En dat ook Microsoft heeft gerealiseerd. Het gaat niet om het OS, het gaat om devices en cloud first. Dus interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Een ander, heel compleet ander element.
We schieten een beetje van links naar rechts in deze fase. Dat merk je zelf denk ik ook wel. Is eigenlijk de rol van user environment management. Hoe hou ik grip op die Windows werkplek in 2020? Welke tools worden er vandaag de dag gebruikt? En dan zie je heel goed dat Microsoft Group Policy Preferences de tool zijn, hoeray, om de user environment management te beheren. Maar onze mening is dat hoe diverser en hoe complexer die werkplek wordt, de Windows werkplek wordt, hoe minder goed je met dit soort met Group Policy Preferences en folder redirection en de standaard manier van profiles eigenlijk aan de gang kan gaan. En daardoor zou moeten kijken naar andere type oplossingen. Of dat nou een suite is of een point solution is, dat is een ander soort discussie. Eigenlijk zie je dat hier terug. Hè. Dus user, Citrix User Profile Manager, REST Software of REST Workspace Manager, AppSense. Dat zijn eigenlijk de vier grote spelers die invulling geven aan User Environment Management. Dus die Windows werkplek van 2020, die is er nog steeds. En die is misschien nogal diverser als het nu het geval is. De vraag is, hoe hou je daar grip op? Moet je daar grip op houden? Is vraag 1. En als je er grip op wil houden, hoe ga je dat dan regelen met User Environment Management? Andere vraag is, welke rol speelt eigenlijk PC Lifecycle Management in 2020 in de Windows werkplek? En het System Center logo geeft op zich al antwoord op die vraag. Je ziet dat System Center Configuration Manager dominant is aan alle kanten. Dat zien wij in de praktijk bij onze klanten. Dat zie je ook in de survey terug. Dus System Center Config Manager is het platform wat door enterprise of het algemeen gewoon heel veel gebruikt wordt. Soms zie ik ook nog wel terug over zo'n stukje Zenworks discussie heb ik nog wel eens met organisaties. Maar een aantal jaren geleden was het echt een grote golf van mensen die van Zenworks naar SSM gingen. Ik heb het gevoel dat die golf veel platter is. Af en toe krijg ik die vraag nog wel eens. Maar zo'n beetje appels en peren vergelijken. Hè? Zenworks versus SSM, dat is een ander soort discussie.
Even nuance. Dit is wel de vraag binnen een VDI en Server-based Computing context. Dus ze vragen ook wie doet handmatig updates in de image. Als je kijkt naar System Center adoptie, bijvoorbeeld in enterprise land, is iedereen bekend. 99% van de top 100 of top 500 gebruikt System Center. Wat zal het de facto management product zijn in 2020 voor werkplekken? Hoe groot is de kans dat Windows Intune bijvoorbeeld steeds belangrijke rol gaat spelen en dat cloud management? Ik denk dat het onvermijdelijk is dat Microsoft, zeker als het gaat om Windows en Windows werkplekken, nog dominanter gaat worden dan ze nu al zijn. Ja. Dit is niet een trend die omslaat. Je ziet dat bedrijven als ze eenmaal overstappen op System Center of Microsoft technologieën om Windows te managen, dat ze daar echt bij blijven.
Wat mij ook opvalt als je naar het Intune kijkt, hè, dus je ziet Intune en SSM integratie is één. En eerst als ik het gevoel van alles gaat weer naar en alles gaat naar Intune als publieke kant. Voor mij is het voelt het als twee werelden die wel met elkaar praten, maar ook wel degelijk steeds meer functionaliteit gewoon in Intune als publieke. Nou, je zou kunnen zeggen PC Lifecycle Management. Eigenlijk mag ik het niet zo noemen, maar als publieke PC Lifecycle Management oplossing gebruiken. Dus en integratie met SSM, steeds belangrijker, steeds beter. En maar ook gewoon als je zou kunnen zeggen losse oplossing steeds belangrijker en ook een specifieke toepassing heeft.
Dan nog een kleine kritische noot voor Microsoft. Ik weet niet van wie van jullie doet server-based computing of VDI op dit moment. Ik zie ongeveer 20% van de handen hier. Als je dat doet, dan weet je dat je met Microsoft licensing in aanraking komt. Nou is dat sowieso niet eenvoudig, maar Microsoft is ook een beetje bang voor VDI. Ze zijn heel erg bang voor VDI. Waar ze ook bang voor zijn is desktop as a service, daar komen we straks op terug. En je ziet dat de licensering eigenlijk, en we kunnen daar, kan dat niet uitleggen hoe dat precies zit, maar het komt in heel veel gevallen voor dat mensen die gebruik maken van VDI eerst een dure VDI-licentie moeten kopen. Maar omdat ze op de werkplek een privé device gebruiken, bijvoorbeeld een tablet, omdat ze dat op de werkplek gebruiken, moeten ze nog een device nog een licentie kopen. Dus voor die enezelfde virtuele werkplek. En wij vinden wel dat Microsoft echt wel qua licensering, en zeker VDI-licensering, de boel kan vereenvoudigen en eigenlijk moet vereenvoudigen. Ik denk alleen dat het nog heel lang gaat duren voordat dat gebeurt, want het concurreert zo nadrukkelijk met het businessmodel wat Microsoft voor nu voor Microsoft zo belangrijk is. Dan maken we de volgende stap. We hebben het gehad over consumerization, dat vanuit een IT-perspectief in het werkplek van 2020 heel erg beïnvloedt. Mobility. Het vraagstuk is Windows Legacy, is een hele belangrijke waar veel organisaties mee worstelen. Maar een van de belangrijkste drivers vanuit een IT-perspectief is dat alles als een dienst aangeboden wordt. En dat IT-professionals in een wereld terechtgekomen zijn waarbij ze niet alles zelf managen, maar dat juist heel veel IT afgenomen wordt uit de cloud. En het gaat nog ineens dat het uit de cloud komt. Waar het vooral om gaat, is dat je niet meer een product koopt, maar dat je het afneemt als een dienst en dat je betaalt voor je gebruik.
Het is in de context van Everything as a Service zie je een trend. En in 2020 is dat realiteit. Die heet Workspace Aggregation. Als ik op verschillende plekken mijn applicaties of mijn informatiesystemen kan benaderen. Hoe zie ik dat als business consumer, hoe ziet het eruit? En wat betekent dat voor die IT pro eigenlijk? Dus Workspace Aggregation gaat over hoe breng ik data, hoe breng ik applicaties. En hoe breng ik ook mijn identiteit, hoe breng ik die bij elkaar. Om toegang te krijgen tot die data en die applicaties. En dit voorbeeld, dit is een soort workspace aggregator, een vrij simpele vorm. Dit is een werkplek voor een grote groep mensen, bijvoorbeeld binnen een HEMA of binnen een zorginstelling. Waar je misschien wel meer met ambulante mensen te maken hebt, die af en toe even een rooster moeten raadplegen. Of eventjes een mailtje moeten raadplegen, of even iets simpels moeten doen. Die hoeven misschien wel niet een full-blown Windows werkplek te hebben. Die hebben voldoende aan Office 365 en mail en Excel in Office 365. En bijvoorbeeld twee core applicaties. Nou, deze Workspace Aggregator zorgt voor single sign-on, zorgt voor toegang tot OneDrive of een andere zakelijke versie daarvan. Zorgt voor toegang tot business applicaties en zorgt voor toegang tot een aantal voor messaging en calendaring applicaties. Dit is een praktijkvoorbeeld van hoe een Workspace eruit kan zien. Grote partijen als Microsoft, als Citrix, als VMware zijn druk bezig met Workspace Aggregation. Zoek maar eens op dat woord wat dat betekent.
Een feit is dat IT aan het cloudificeren is. Je hebt consumerization van IT. Dat is een trend die heel erg vanuit de consument gedreven wordt. Een ander zonder twijfel zie je dat IT aan het cloudificeren is. En het is niet alleen maar applicaties. Het gaat ook over infrastructuur. En bijvoorbeeld IaaS is een super succes. Je ziet dat dat nog geen mega succes is op het gebied van standaard enterprise IT. Misschien om te bursten. Maar infrastructure as a service, bijvoorbeeld Amazon, is vooral populair bij organisaties die public facing applicaties hebben. Die bijvoorbeeld enorm snel moeten opschalen. Bijvoorbeeld als je een spelletje maakt en je gaat van de ene dag van 1000 gebruikers naar 1 miljoen gebruikers. Dan is het prettig dat je...
Ja, als je kijkt naar de Olympische Spelen, waar Windows Azure, of Microsoft Azure moet ik eigenlijk zeggen, ja. Gebruikt wordt. Dus het hele Olympische platform met livestreaming en alles wat erbij hoort. Ja. Draaide op Azure. Nou, dat zegt iets over je beurscapaciteit. Want niemand kijkt nu die livestreams meer. Er zijn helemaal geen livestreams meer. Dus.
Wat interessant is om te zien, is dat als het gaat om enterprise IT... dat Microsoft hier hele goede kaarten aan het spelen is. Ze hebben kritiek bijvoorbeeld op hoe met Windows omgegaan wordt. Maar je ziet nadrukkelijk dat Microsoft hier hele goede kaarten in huis heeft. Dat vooral enterprise IT erg enthousiast is over de diensten die Microsoft aanbiedt. Bijvoorbeeld Intune, maar vooral ook Office 365 is een mega succes. Wie van jullie zit op Office 365? Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja, dat is zeker 20%?
Veel meer.
En dat vind ik een indrukwekkend getal. Gewoon dat we zo snel en masse al diensten afnemen in de cloud.
En dat zie je ook terug wat je net zei over die Office voor iPad. Ja. Dat je kan viewen zonder dat je er iets voor hoeft te betalen. Maar als je wil editen dat je Office 365 nodig hebt, dat is ook gewoon een briljante zet om op die manier die connectie te maken. Andere schakel in de cloudificering is meer naar de publieke kant. De vraag is, waar staat mijn data? Is het een uitdaging als het in de publieke staat? Hoe ga ik daarmee om? Je ziet ook dat steeds meer organisaties eigenlijk de huidige IT-services als dienst willen aanbieden. Zeker in iets grotere omgeving zie ik gewoon praktijkvoorbeelden waar Windows Server en System Center worden gebruikt om eigenlijk infrastructuur, interne infrastructuur als een service aan te bieden. Voor onderzoekers, voor bepaalde mensen in de organisatie. Dus Cloud OS is Windows Server, System Center en ook de koppeling naar public facing zaken zoals Jeroen die net heeft genoemd.
Interessant ook is het feit dat als je ziet infrastructure as a service platform, applicaties as a service. Je ziet nu een nieuwe trend in opkomst, die bestaat al langer, maar je ziet dat er nu erg veel aandacht voor is. Dat is desktops as a service. Hoe groot is de kans dat een behoorlijk percentage van de enterprise werkplekken, professionele werkplekken, niet echt als een diensten aangeboden worden, als een as a service afgenomen worden? Die discussie bestaat al langer en die zet nog niet echt door, maar er is nu één speler in dit veld gekomen.
Eigenlijk twee, hè?
Amazon. Amazon heeft heel nadrukkelijk een workspace as a service aangekondigd. En je ziet ineens dat alle CIO's, maar dat is fantastisch, kunnen we niet alleen servertjes, maar ook die werkplek afnemen uit de cloud, dat er ontzettend veel interesse is. Die andere is?
En de andere is VMware, als je kijkt naar hun desktop as a service offering. Maar in mijn beleving is die desktop as a service, we hebben nog wel met z'n tweeën wel eens discussie over, maar voor mij is die desktop as a service eigenlijk gewoon helemaal niks aan. Want ik heb helemaal niks aan een kale desktop. Het gaat om waar staat mijn data, welke data gebruik ik en welke applicaties heb ik nodig om die informatiesystemen te kunnen accessen. Dus een kale desktop als dienst, I don't care. Het gaat mij om de applicatie op die desktop draaien. En dat is de dienst die ik graag wil hebben. Dus leuk zo'n Amazon Workspace.
Maar dat is een lege...
Dat is een lege huls en het gaat erom wat je erin kan.
Het is dezelfde desktop die je koopt bij de Mediamarkt. Letterlijk, als je een desktop koopt of een laptop koopt bij de Mediamarkt, is diezelfde werkplek. Daarna, als je hem eenmaal betaald hebt, daarna ben je volledig verantwoordelijk wat erin gebeurt.
Ja, bij die Mediamarkt werkplek heb je wel een hele batterij freeware wat je voor niks op krijgt.
Uiteraard.
Waar je ook van baalt dan.
Maar wat belangrijk is, als je kijkt naar de desktop as service markt in 2020, zie je dat de grote spelers zijn die desktop as service aanbieden qua infrastructuur. Want die kunnen dat het goedkoopst doen. En je zal zien dat een heel ecosysteem aan resellers, service partners en dergelijke juist diensten aanleveren om die desktop business enabled te krijgen. En het zal echt uit twee tiers bestaan, waarbij de grote spelers de infrastructuur leveren en de partners in de markt de diensten leveren op die desktop. Nou, we hebben de vraag gesteld in de survey, wie is geïnteresseerd? Dan is 37% zegt, ik ben totaal niet geïnteresseerd. 37% zegt van, ik ben mogelijk wel geïnteresseerd, maar puur uit curiosity. Wat interessant is te zien, is dat 10% is al actief onderzoek aan het doen voor desktop as a service, omdat de business erom vraagt. En een heel klein percentage, rond de 1%, zit daadwerkelijk nu in desktop as a service omgevingen zijn ze aan het werk.
10% is omdat het moet, want het is niet omdat het zelf willen, dat is eigenlijk de feedback. Ja. Dat zou kunnen, ik heb niet specifiek zo gevraagd.
Maar dat is ook de universele trend met het cloudificeren van IT. Heel veel cloudificering is eigenlijk van IT-processen. En je ziet dat als de applicaties uit de cloud afgenomen worden, is niet omdat IT het per se wil, maar omdat de business erom vraagt. Dat is wel een interessant fenomeen.
Ja. Belangrijk is als je in de context van everything as a service, als het overal nergens vandaan komt, uit je eigen infrastructuur of uit bij Microsoft vandaan of bij Google of bij Amazon vandaan, is dus eigenlijk de vooruitblik en de achteruitkijkspiegel in performance management bijvoorbeeld. En als je kijkt naar de end-to-end monitoring, dan zie je dat dus dit van groot belang is. Het is een overzicht van waar staan mijn servers.
Ja, nou, we hebben nog een minuut, dus ruim tijd om al die 10 slides die we nog over hebben te benoemen. Interessant gegeven is, kunnen we dan ook hacking as a service afnemen? Dus wel leuk. Als je nou gaat kijken wat echt kwetsbaar is, is dat dus niet de Microsoft producten, maar zit het vooral in Linux stond op 1 vorig jaar qua hoeveelheid vulnerabilities. Wat heeft het voor impact op IT Pro en op de IT-organisatie? Allerbelangrijkste is dat je rol moet veranderen.
Eigenlijk komt dat dit al terug. Hè? De rol van IT, vroeger was gatekeeper en wordt veel meer storekeeper. Dus oké, de diensten komen overal en nergens vandaan. Nou, hoe bepaal je dus eigenlijk als IT Pro om van A naar B te komen, is een roadmap maken. En met die roadmap maken ga je ook prioriteiten zetten. Wat ga ik als eerste doen? Ik kan niet alle zaken die we nu hebben genoemd in een uur en een kwartier tegelijkertijd oppakken. En daar hebben we een strategy quadrant voor ontwikkeld. En de strategy quadrant gebruiken wij in workshops om te bepalen van welke prioriteiten ga ik nou stellen. Samengevat, als Jeroens samenvatting en mijn samenvatting, Jeroens samenvatting over werkplek 2020 is.
Als je mijn samenvatting is, het wordt alleen maar meer. Misschien ken je het woord de entropie. Het is een wetenschappelijk gegeven dat de keuzes niet minder worden. De keuzes worden alleen maar meer. Een gegeven is dan ook dat je met entropie rekening moet houden. Dat er alleen maar meer keuze komt. Dat er meer heterogeneity is. Dus dat er veel meer verschillende werkvormen zijn. Dat je enorme diversificatie mee te maken hebt. En nadrukkelijk dat er niet meer één gouden oplossing bestaat voor de workspace van 2020.
Ik ga daar helemaal mee. Maar ik zie ook een andere trend in de workspace 2020. Trend dat alles wel geconnect is. Dat de vraag is, wat zijn nou de diamonds? Wat zijn mijn dierbaars? Wat zijn mijn kroonjuwelen in mijn organisatie? Dat IT niet meer, steeds minder eigenaar is van het. Wat is dan het? Device, applicatie en data. Dat informatiebeveiliging steeds belangrijker wordt. Ook steeds lastiger wordt om daar een goede invulling aan te geven. En dat werk misschien wel een plek is. En die work-life balance, dat verhaal wat ik straks vertel, dat wel steeds belangrijker wordt. Als je bijvoorbeeld naar Yahoo kijkt of naar BMW kijkt. En dat er echt een behoefte is aan nog simpelere IT. En dat is eigenlijk de samenvatting die we hebben in Workspace 2020. Daarmee willen we afronden. Jullie dank je wel zeggen. Bedankt voor de
aanwezigheid. Dank je wel voor je aandacht. En hopelijk tot ziens. Dank je wel.